Welkom bij aflevering 41 van de Volksjury.
Hey all you cool cat and kittens. Wij zijn Lara en Silke. Oh, sorry, ik wou je dat vertellen, maar ik dacht, ik ga dat niet zeggen. Ik wil jouw reactie op beeld zien.
Ik zeg nog op voorhand, oh, ik wil het echt heel graag over Tiger King hebben.
Ik weet het en ik was... Hallo iedereen.
Oh... Oh, ik moet het er echt over hebben, over Tiger King.
Maar ongetwijfeld, want ik heb u deze week gestuurd en ik denk dat jij toen nog niet waart beginnen kijken.
Ik denk dat ik toen 1 aflevering gezien heb of
ja,
zo.
Ja, ja, ja.
En ik heb echt alles gezien, speciaal voor nu, om het erover te kunnen hebben. Hè. Ik heb echt tijdens mijn werk gekeken.
Ik heb geen moeite moeten doen om het te bingen, zodat ik het tegen vandaag had gezien. Ik heb geen moeite moeten doen. En het bijzondere ook is dat zowel mijn lief als mijn broer ook echt mega hooked waren. Die wouden ook echt super graag meekijken. Het was bijzonder.
Het was bijzonder en ik weet ook niet of ik het heel goed vond. Snap je? Ik vond het... ik vond de personages al niet zo tof. Mm-hmm. Allee, wel heel intrigerende personages, maar ja. Ik vond ze niet lovable of zo, of hoe moet ik het zeggen?
Nee, ik vond het ook niet goed. En misschien bekijk ik dat ook langs de andere kant van de camera of zo, maar mm-hmm. ik denk dat die daaraan zijn begonnen. En dat die een documentaire reeks zouden maken over die kerel.
Ja.
En dat er dan gewoon het ene lijk na het andere lijk uit de... Allee, niet letterlijk lijk, maar allee, het ene rare feit na het andere uit de kast viel. En dat ze zoveel materiaal hebben. Want ik bedoel, dit is een kut van over 6 afleveringen. Maar volgens mij kan die een echt 3 jaar afleveringen droppen, bij wijze van spreken. Ik denk dat ze gewoon op het einde het zelf niet meer zagen of zo.
Nee, want dat was bij mij ook... Ik weet dat jij mij nog gestuurd hebt van er was mij true crime beloofd. Mm-hmm, en dat is ook echt pas aflevering 3 of zo, dat er iets is aan bod komt. En
ja.
Ik had ook zo'n beetje... Ik had echt net exact dezelfde bedenking van waar gaat dit naartoe? Wat is er nu belangrijk?
Ja.
Of, what's the point?
Ja, want wat mij het meeste stoorde, is dat er heel weinig is ingegaan op die Caroline en op die Carol. En het feit dat die hoogstwaarschijnlijk haar man heeft vermoord. En
ja,
dat vind ik gewoon een beetje gemiste kans dat daar niet dieper op is ingegaan of zo.
Denk je dat ze haar man vermoord heeft?
Het komt daar toch heel goed uit, hè?
Ja, dat heb ik dus ook heel fel bij die documentaire, dat voor Carol allemaal heel goed uitkomt. Maar ik bedenk me dan ook, het is een documentaire verteld, allez, of ingezoomd op hem, op Joe.
Ja.
En ze moeten dus een soort van vijand hebben om het interessant te maken.
Mm-hmm.
Als je kunt volgen, en ik denk dat ze daarom Carol ook niet zoveel hebben uitgespeeld of meer aan bod nog hebben laten komen.
Nee.
En dat zij daardoor... Want wie weet had ze wel allemaal dingen gezegd om te weerleggen van dat niet kan, of weet ik veel wat, dat ze haar man heeft vermoord.
Nee.
Maar ze had er gewoon niet in gezet.
Nee, dat is waar. Maar ze hebben haar zeker ook niet als de demon of zo afgeschilderd. Hè. Dus,
nee, dat is waar.
Ik denk dat ze... want bijvoorbeeld wat dat ik echt al 4 afleveringen aan het roepen was en wat dat echt pas ook tegen het einde naar buiten kwam, is... Die hebben allemaal een zwaar drugsprobleem. En dat duurde ook heel lang eer dat aan bod kwam. Ik vind chapeau dat ze op een of andere manier hebben de documentairemakers, denk ik, de personages op een zo mooi mogelijke manier in beeld proberen te brengen. Denk ik. Ze moeten ook heel weinig doen om het grappig te maken. Hè. Die mensen zijn echt...
Ik vind het vooral schijnend.
Ja, het is schrijnend, maar dat zie je ook pas na aflevering 3 of zo, als je over de shock heen bent van wat er allemaal aan het gebeuren is.
Ja, dat is waar.
Het is niet direct super schrijnend of zo, vind ik.
Nee, maar je ziet wel al meteen in wat voor omgeving je bent terechtgekomen. Ja, ja, ja. Ik merk wel al wat voor soort volk dat er rondloopt. Ja, ja. Dat zijn mensen met een heel zware achtergrond. Er loopt een kerel rond die twee benen mist en al. Allee, ik zeg maar iets. En wat ik de godganse tijd doorheen die afleveringen van gevoel heb gehad, was, oh, garme die beesten.
Ja.
Het kon me echt allemaal niet schelen, die mensen, duur.
Ik had ook heel graag sneller iemand van PETA of zo aan het woord gehad. Want op het einde, de rechtszaak, komt er dan iemand van PETA aan het woord. Mm-hmm. En ik had die ook wel iets extremer van mening verwacht. Die was zeer genuanceerd over het hele gebeuren. En ja, ik had die gewoon wel wat sneller willen horen. Allee, ik weet niet of dat aan ons Europeanen ligt en dat de wetgeving in Amerika daar ongetwijfeld anders over is. Maar zo worden bij ons dieren niet bewaard. Hè? Allee, totaal niet.
Nee. Maar je ziet inderdaad, in die documentaire hebben ze ook een soort van wet er proberen door te duwen.
Ja, ja.
Ja, hier is dat onmogelijk, denk ik, dat je zulke dieren nog houdt gewoon. En ik vond het gewoon super schrijnend voor die beesten, want ook bij die Carol dacht ik, ja, zijn ze hier nu beter af?
Nee, totaal niet. Nee.
En dat is inderdaad wat ik mij ook bedacht heb en wat ook later in de serie aan bod komt, is van, er lopen er nog zo weinig in het wild rond, tijgers.
Yeah.
Doe daar dan iets mee. In plaats van, want dat is wat iemand zegt, van ja, maar we fokken ze hier en zo, wij helpen we aan het feit dat er meer tijgers komen in de wereld en zo. Dan denk ik, ja, nee.
Maar nee, zeker niet. En ook als je dan ook ziet, ik kende het niet, maar mijn broer kende het wel, een liger. Dus dat is een kruising tussen een leeuw en een tijger. Ja, dat is gewoon een gefokt beest. Hè. Dat wordt 3,5 meter lang. Ja, dat is echt gewoon een moordmachine. Gefokt puur voor die mensen hun plezier. Hè. In de natuur gebeurt zoiets niet of amper. Ja. En dan zijn ze daar heel trots op. En dan denk ik, ja, dan zeg je toch niet zo met die dieren begaan.
Nee, inderdaad. Dus daarom heb ik een heel dubbel gevoel bij deze documentaire. Ik heb er met mijn plezier wel aan gehad om er naar te zien ook, maar het was heel dubbel.
Mist gewoon een beetje een doel of een consensus of gewoon een richting. Want je toont die een extravagante Joe Exotic en zijn extravagante vrienden. Maar dan wordt er van alles aangehaald en op het einde is het zo wat mij. Is er niet echt een conclusie of zo?
Nee. Ik wil wel zeggen, het beste shot dat erin zat was als James op zijn waterski komt aanrijden op de muziek van Eye of the Tiger.
Ik ben echt even moeten gaan liggen, Toon. Ik ben echt even moeten gaan liggen. Maar zalig, hè. Ik zou, om de 6 maand wissel ik van 5 personen met wie ik nog eens aan tafel wil zitten voor ik sterf. En ik heb Joe Exotic sowieso toegevoegd aan die lijst.
Ah, ja, inderdaad.
Het is echt een zeer bijzondere figuur. En ik kreeg ook enorme cult-vibes. Zowel
zeker
bij hem als bij Doc.
Ja. Als bij Carol ook, hoor, een beetje.
Ja, zeker. Dat shot met die vrijwilligers, met die vrouwen, over die kleurencode van die t-shirts. Ja. Ik was echt zo wrong. Ja, nee, dat was heel raar. Heel raar. Ja. En die Carol heeft daar een blik niet mee. Die kijkt wel echt alsof dat u gaat vermoorden.
Ja, en ik vraag me dan af in welke mate dat zij van haar nieuwe man houdt. Omdat hij zo'n beetje... Ja, hoe moet ik dan nu... Goed, ja, zo'n beetje een slungel of zo. En
ja,
zo,
ik denk dat hij haar idoliseert, niet normaal. Ik bedoel, als je je huwelijksfoto's laat nemen in een tijgerpak...
Ja. Oh my god, aan de leiband.
Aan de leiband, dan speelt er van alles in je hoofd. om alsnog bij die vrouw te blijven en om daarmee te trouwen. Ik weet het niet. Ik denk, die Carol heeft sowieso een ander gezicht dan dat we in die reeks hebben gezien. Ik weet niet, dat miste ik nog het meest of zo.
Ja, inderdaad. Het is, ik kan het zeker aanraden om te zien, maar neem het mij echt 5 zakken zout of zo.
Ja, zeker. En kijk inderdaad vooral naar de dieren en hoe die behandeld worden. En laten we daar geen voorbeeld aan nemen of zo.
Nee, inderdaad.
En voor alle duidelijkheid, ja, ja goed, maar we waren over Tiger King aan het spreken op Netflix. Ik weet niet of we dat zelfs hebben vernoemd.
Nee.
Dus Tiger King, documentaire reeks op Netflix.
Inderdaad.
Dat was het. Hoe is het met u, Silke?
Met mij, ja, ça va wel. Ik werk nog wel een beetje. Hier en daar moet ik wat vakantie nemen ben ik technisch werkloos. Maar al bij al, ça va wel. Maar zoals ik vorige keer ook heb gezegd, in de aflevering van telkens als ik naar buiten ga, word ik mij bewust van wat er gaande is. En ik ben niet zozeer in paniek, maar ik ben mij heel erg bewust van wat er in mijn omgeving gebeurt. Ik ben opnieuw naar de winkel gegaan. Ik vind dat echt een uitdaging in deze tijden. Mm-hmm. Ik probeer echt zo goed als kan die anderhalve meter te bewaren. Maar, en daar word ik dan heel ambetant van, er zijn mensen die dan een mondmasker dragen of handschoenen. En dat geeft volgens mij een soort van een vals gevoel van veiligheid. Mm-hmm. Want ik sta dan aan de kaasrayon rustig uit te checken wat dat ik wil van kaas. En dan komen mensen die zo'n mondmaskers dragen echt op een halve meter van mij staan. Yeah. En dan denk ik, nee, doe dit
alsjeblieft niet. Dit is niet de afspraak,
niet, ga weg.
Nee.
En ik ben ook gejudged in de winkel.
Nee.
Door een kleuter van 3.
Wat?
Oh my god,
ik zou echt ter plekke beginnen janken.
Ik hoor zo een kindje zeggen tegen haar mama. Mama! En ik was de enige in de buurt. Hè, dus, ja. Mama, waarom draagt hij geen handschoenen? Die mama zo... Ja, maar ja, dat hoeft niet. Hè, want zij droegen wel handschoenen.
Ja.
En waarom draagt hij geen masker? Maar echt zo superluid.
Was die mama iets wat van... Fuck, mijn kind is rechtover aan het gaan of totaal niet?
Ja, de mama probeerde het wel uit te leggen dat ik niet in fout was. Hè, want dat niet per se hoeft en zo. Maar, en dan zo al knipoogend naar mij van... Ja, de sociale controle is er wel. Hè. Ik zo, ja, mine or al niet.
Oh vond my god. Wel echt,
Ik vind dat goed dat kinderen daar bewust van gemaakt worden en zo. En die moeder kan daar natuurlijk ook niks aan doen dat haar dochtertje zo reageert. Maar ik dacht wel even van, wow, oké, ik moet gewoon de volgende keer ook handschoenen dragen en een mondmasker. Want ik heb daarover getwijfeld, hè, of ik dat zou... We hebben hier toevallig één liggen. Maar dan denk ik, ja, nee, want als ik kijk naar wat de experts en de wetenschappers en de virologen allemaal zeggen, heeft het niet per se zin om dat te dragen, tenzij dat je denkt... Dat je besmet bent.
Ja. Ja, en ook, ik ben er ook zeker van, ik zou een mondmasker kunnen dragen en handschoenen. Maar ik ben sowieso in het algemeen in het leven, ik krijg er vaak commentaar van mijn lief, dat ik was bijvoorbeeld geen groente voor ik die opeet, ik was geen fruit voor ik dat opeet. Dus ik ga die handschoenen aandoen en dan... daar fruit mee pakken en dan thuis toch met mijn handen dat uitladen. Of ik ga dat mondmasker fout dragen. Ik weet dat ik mezelf niet ga helpen door het te dragen.
En het geeft je alleen maar inderdaad een vals gevoel van veiligheid. Hè?
Ja.
Ik ben nog niet van plan om het te dragen. En ik zou iedereen ook nog eens willen aanmanen van... Ook als je dat doet, oké, maar blijf gewoon op je anderhalve meter nog steeds. Want ook in die handschoenen, ik zit ook heel veel aan mijn gezicht...
Ja.
Onbewust. Dus ja, ook al draag ik die handschoenen in de winkel of als ik buiten ben, er zal toch een keer een moment komen dat ik aan mijn gezicht zit. Ja, en dan heeft het
heel weinig
toch sowieso
zin,
geen zin.
Ja, ja ik ben deze week ook... Ik probeer boodschappen te doen voor 2 weken, om met dezelfde reden als u, hè, dat ik het echt verschrikkelijk vind om te doen. Mm-hmm. Wij moesten gewoon... toastbrood. Ik ging croque monsieur maken 's middags. Maar ik hoop dat iemand hier iets aan heeft. Wat ben ik weer allemaal aan het vertellen? We gingen dus croque monsieur eten 's middags.
Ik luister in ieder geval wel.
En ik rij de parking op van de supermarkt. En daar staat gewoon... Maar echt, ik heb een toertje rond de parking gereden. En zo lang bleef ik in een rij van mensen zien. Ik ben gewoon teruggereden naar huis. En ik heb gezegd, we eten iets anders. Ik ga echt niet... Ja, dus ik probeer echt ook maar 1 keer... om de 2 weken naar de winkel te gaan, want ik krijg er gewoon zoveel stress van.
Ja, ik heb nu een moment gevonden, denk ik, dat niemand of heel weinig mensen naar de winkel gaan. En dat is maandagochtend rond 10:00. Dus nu niet allemaal om 10:00.
Ik heb van veel mensen al gehoord om 7:00 tijdens het journaal.
Net
voor sluitingstijd.
Omdat mensen dan wel echt krap.
Ja, tuurlijk. Ik zou het ook niet doen, maar als je zo snel nog iets nodig hebt... blijkbaar zit iedereen echt voor tv gekluisterd. Rond 7:00 voor het journaal, snap ik ook wel. En is dat een goed moment om... om snel zo een kleine boodschap te gaan doen.
Ah ja, ja, okay. Ja, dat is goed om te weten. Ja, ik ben nu al 2 keer op maandag gegaan, tussen 10:30 en 11:30. En het was vrij rustig bij ons. Allee, ik heb niet moeten aanschuiven, er was parking genoeg. En die karren worden ontsmet en al. Echt maf.
Ja, maar ja, ik heb tegen u ook al gezegd, ik ben gewoon... ik heb vooral schrik voor het moment dat die maatregelen gaan worden opgeheven of deels gaan worden opgeheven en wat de gevolgen daarvan gaan zijn.
Mm-hmm. Ja, ja, inderdaad.
Want ik zie het ook zo niet zitten om zo de maatregelen worden opgeheven en dan 2 weken later zo, nee, toch niet.
Ja, dat gaat raar zijn. Hè? Zo. Ja, dat is... Het gaat er gewoon heel erg van afhangen. En ik denk niet dat ze... Ik denk dat ze wel echt goed checken wanneer dat die maatregelen teruggeschroefd gaan worden, hoor.
Ja, ja, ja.
Ik denk niet dat ze die fout gaan maken om dan te zeggen na 2 weken van oeps, we gaan ze toch terug moeten inzetten. Nee.
Maar ik vind op zich wel... Ik vind dat we wel heel goed bezig zijn als land, als klein landje tussen alle anderen. Op dit moment ben ik blij om Belg te zijn en niet Amerikaan. Levende in de staat New York, bijvoorbeeld. Lijkt mij nu echt verschrikkelijk.
Ja. Ja, en ik wil ook nog gewoon even zeggen van... Want we krijgen ook heel veel berichtjes van mensen die het leuk vinden om naar ons te luisteren in deze quarantainetijden. Mm-hmm. Maar we krijgen ook berichtjes van mensen die in de zorg werken of hulpverlener zijn. Dat ze in hun pauze naar ons luisteren of 's avonds of gewoon om even te ontspannen. Dus ik wil via deze weg ook tegen hen zeggen van... Goed bezig.
Ja, amai, echt waar.
We appreciëren het echt ten zeerste, want ja, wij zouden het in ieder geval al niet kunnen.
Nee.
En ik hoop dat er in de nabije toekomst toch meer naar jullie geluisterd zal worden.
Amai, ik heb het al vaak gezegd. Ik hoop dat bij de volgende stemronde iedereen goed nadenkt welk bolletje hij of zij inkleurt. Met applaus alleen gaat de zorgsector er niet komen, hè.
Nee, zeker niet.
En nu ga ik geen politieke uitspraak meer doen.
Ja, soms moet dat, hè, vooral in deze tijden.
Ja, soms moet het. Ja, nee, inderdaad. Ik word wel echt warm van alle solidariteit dat ik zie. Dat trekt me daar wel bovenop. Los van de paar zure pruimen en rotte appels in ons midden.
Ja, zeker. Ja. En we love Mark van Ranst, trouwens.
Oh, my god. Mark, echt waar. Ik zou hem wel graag eens zien met een ander op truiken, maar ik vrees dat er niet meer in zit.
Nee, dat is een trademark. Ik vind niet dat hij dat nu kan gaan switchen.
Die heeft gewoon de hele Riverwoods-collectie V-halstruikens opgekocht in zijn maat. Alle mogelijke kleuren.
Dat is gemakkelijk, zalig. Vooral in deze tijden. Hoeft u geen zorgen te maken als je op tv moet komen van oh, wat moet ik aandoen? Nee, voilà. De trui.
Ja.
Maar vandaag in het rood en morgen in het groen. Perfect.
Ideaal. Ja, love him. Ik vind dat hem dat supergoed doet. En ik vind het wel zo wat sneu voor alle andere virologen die misschien ook een kans hadden gehad om famous te worden.
Ja, het is wel de vraag natuurlijk of je hierover famous wilt worden. Allee, snap je wat ik wil zeggen? Mm-hmm. Maar het is al een goede reden voor hem gekozen. Er komen er natuurlijk ook nog wel anderen aan bod bij ons. Zoals Steven van Gucht. En er zijn ook een paar vrouwelijke virologen waar ik de naam nu niet van weet. Mark van Rans doet dat goed en hij is gelukkig niet alleen. Vooral met de hulpverleners en zo. Ik wou dat eigenlijk vorige keer al zeggen, had ik het over het hoofd gezien, helaas. Dus bij deze wil ik extra benadrukken dat jullie echt goed bezig zijn. Laat ons vooral weten hoe dat met jullie gaat. Ook zo.
Jullie ook dragen ons wel echt.
Ja. Inderdaad.
Dat is ongelooflijk.
Zullen we dan corona laten liggen voor wat het is? Beginnen?
Ja, we beginnen.
We beginnen, het officieel moment.
Oké. Okay. We beginnen gewoon, hè?
We beginnen gewoon,
ik begin
inderdaad.
Gewoon, want ik heb gekozen. Voilà.
Ja, dat is goed. Doe maar.
Oké, hier gaan we. We zijn 27 mei 1817. We zijn in Erdington. Ik hoop dat ik dit juist uitspreek. Dat is toen een dorpje op 5 kilometer van de stad Birmingham in de UK. Voor de mensen die net als ik super slecht zijn in aardrijkskunde en zich niet kunnen voorstellen waar Birmingham ligt, echt pal in het midden van de UK. Ik heb het opgezocht en ik dacht, oh, handig, oké. Okay. Echt het midden. Echt het midden. Dus we zijn 27 mei en het is 6:30 ochtends en er is een arbeider die op weg is naar zijn werk in Erdington. En hij loopt voorbij Penn's Mill. Dat zijn twee molens, watermolens, die gebruikt worden om het maïs te malen. En die mens loopt daar voorbij en hij treft aan de rand van de weg kledij, vrouwenkleren aan met bloedvlekken. Als een goede burger informeert hij onmiddellijk de politie en die starten eigenlijk in de buurt direct een onderzoek. En de politie ziet twee sporen van voetafdrukken, van een man enerzijds en van een vrouw anderzijds. En die lopen dood eigenlijk aan een ondergelopen zandkuil. Dus Ik stel mij zo wat velden voor, met wat ondiepe of iets diepere kuilen, met water in.
Inderdaad. Ja.
En daar stopt eigenlijk het spoor van die voetstappen van die man en die vrouw.
Ja, en wat ze daar dan... Allee, uiteindelijk vinden ze daar wel iemand in die kuil. Het lichaam van de 20-jarige Mary Ashford. En ze merken eigenlijk meteen dat haar armen... Allee, heel haar lichaam stond vol met blauwe plekken. Mm-hmm. Haar kleren zaten vol bloedplekken ook. Ik wil het even hebben over wie Mary was.
Ja.
Mary was eigenlijk volgens familie en vrienden een heel lief, goedlachs meisje. Ze kwam uit een arme familie. En ze was het derde kind van 8 of 9 kinderen. ze weten het niet meer precies. Maar desondanks dat ze in een arme familie was opgegroeid, is ze wel even naar school kunnen gaan. Haar studies werden betaald door het bazin van haar moeder.
Oh, oké. Okay.
En ja, dus dat is wel goed, want ik denk in die tijd, hè, wat zijn we, 1817, dat niet veel vrouwen de kans kregen om te koer een beetje onderwijs te genieten, om het zo maar te zeggen.
Ik heb recent nog Little Women gekeken, toen de bioscopen nog open waren. En het doet me daar aanrader echt... Ja.
Oké, okay, dan ga ik hem zeker
zien. Als je even wilt wenen over hoe vrouwen altijd minder kansen hebben gehad dan mannen, moet je hem zeker kijken.
Goed, als ik eens een potje wil janken, dan weet ik wat ik moet
absoluut
doen.
Absoluut.
Perfect. En ze is dan naar school. Ik weet ook niet tot hoe laat, tot hoe oud ze is naar school gegaan.
Yeah.
Maar ze is dan op een gegeven moment als tiener gaan werken bij haar oma als een soort van bediende. En ze woonde ook bij hem. En haar oma was een kleine boer. En 2 keer per week moest Mary dan eigenlijk met de producten of met de melk die hij produceerde naar Birmingham stappen om dat te verkopen. En dat is toch een dik uur wandelen.
Ja, 5 kilometer
dus,
is de moeite.
Ja, die komt wel dagelijks aan haar 10.000 stappen, denk ik.
Ja, fit girl.
Dus ja, dat is het enige wat ik eigenlijk heb kunnen vinden over wie Mary was. Maar ja, eigenlijk gewoon een eenvoudige boerdochter.
Ja, maar omdat ze op de markt stond, waren wel heel veel mensen die haar kenden. Ze was wel echt een gekend figuur, hè. Omdat ze 2 keer per week op de markt staat, waar zowat iedereen passeerde. Supermarkten bestaan nog niet. Dus heel veel mensen kenden haar ook. En de politie zou ook bij het vinden van haar lijk haar hebben herkend onmiddellijk.
Okay.
Zonder eigenlijk een getuige te hebben moeten oproepen. Zeg maar.
Ja, ik wou zeggen dat de politie dan eigenlijk wel meteen dat onderzoek heel erg serieus neemt. Hè? Misschien ook gewoon daardoor, omdat iedereen weet wie dat ze is. Het is geen onbekend meisje waar niemand iets van af weet of waar ze hun tijd niet willen insteken. Nee, dit was dan blijkbaar toch Mary. Ze beginnen dan buurtbewoners te ondervragen en zo. En zo kwamen ze er eigenlijk achter wat dat ze de avond ervoor had gedaan op 26 mei. Want de dag dat ze haar vinden is Pinkstermaandag.
Ja.
als ik het goed heb. Ja. Dit jaar valt dat bij ons bijvoorbeeld op 1 juni. Dus, ja. Maar dat is altijd op een maandag in ieder geval.
Ik heb het even opgezocht, want ik had tijd te veel vandaag. Omdat dat is echt een feestdag waar ik geen idee... We hebben vrij af op Pinkstermaandag. En ik heb geen idee wat het is. Dus ik heb het even opgezocht. Ik hoop dat mensen dit interessant vinden. Dus Pinkstermaandag wordt altijd op de maandag... na de zevende zondag van Pasen gevierd. Het is de 49ste dag na Pasen. En er wordt gevierd dat de Heilige Geest zich gaat uitstorten. Je hebt hier ook nog nooit van gehoord, hè? Ik ben 2 jaar misdienaar geweest. Dit is allemaal nieuwe info voor mij.
Ik ben het ook moeten gaan opzoeken, hoor. Ik heb zo snel even de Wikipedia-pagina ervan bekeken, maar ik dacht... Nee.
En ik ben er gewoon ingevlogen. Dus je hebt Jezus, die sterft op Goede Vrijdag. Hij verrijst met Pasen. En dan is hij dus 40 dagen tot en met hemelvaart aanwezig terug op aarde. En dan verdwijnt hij dus op hemelvaart, gaat hij naar de hemel. Maar dan maakt hij wel de belofte dat de Heilige Geest alsnog eens gaat neerdalen om nog wat extra tips en tricks aan de leerlingen van Jezus te geven. Allee, zo zie ik het dan. En dus op Pinksteren komt er uit de hemel een soort van windvlaag / geluid. En iedereen die in die ruimte zit, waaronder alle apostelen... Ik verzin dit niet, hè. Al die apostelen beginnen andere talen te spreken dan dat ze eigenlijk zelf spreken. En ze beweren dat ze die via de Heilige Geest hebben doorgekregen.
Ja.
En dat is dus alle wijsheid van de Heilige Geest die neerdaalt op de apostelen.
Amai, dat wist ik dus ook.
Dat wordt dus gevierd op Pinksteren. Dus eigenlijk gewoon een bende apostelen beatripping. Dat is wat we vieren op Pinksteren. Dus vanaf nu mijn favoriete feestdag.
Nu weet ik waarom we dat niet hebben gezien in de catechese. Dus goed, het is Pinkstermaandag. De dag dat ze haar vinden. En de avond ervoor, het is dus een verlengd weekend. Dus iedereen heeft zoiets van, woe, feesten. Ja. Zoals in 1817. Ze was eigenlijk in eerste instantie gewoon naar Birmingham gegaan om haar melk te verkopen.
Ja.
En later die avond had ze dan afgesproken met haar vriendin Hannah Cox. Want ze zouden naar een dansfeest gaan. Dus rond 6 uur 's avonds is Mary dan al naar Hannah gegaan om daar een nieuwe jurk aan te doen. Op zich, op het feest zijn er niet zo heel veel opmerkelijke dingen gebeurd. Het was een leuk feest, leuke avond. En ze kregen ook wel veel aandacht van mannen.
Mm-hmm.
En Mary was dan eigenlijk vooral bezig met metselaar Abraham Thornton. En Hannah met een zekere Benjamin Carter. En dan om middernacht was het feest voorbij. Dat was hier niet zo...
niet hard gaan.
Nee, maar ja, ik denk als ze om 6 uur al... Ik wou het juist zeggen,
als je start om 6 uur, dan tegen 12 uur zijn we wel echt zwaar over je piek.
Ik denk het ook, ja. Dus het was goed, het was tijd om naar huis te gaan. Dus ze verlieten eigenlijk het feest om middernacht. Maar ja, Abraham en Mary die willen toch nog niet naar huis. Dus die splitsen van het andere koppel van Hannah en Benjamin.
Ja, klopt. Ga ik verder?
Ja, doe maar.
Oké. Dan moet rond middernacht gebeurd zijn. En dan... de whereabouts van Mary starten dan pas terug om 3:30 s'nachts. Want dan wordt ze eigenlijk gespot terugwandelend naar het huis van haar vriendin Hannah Cox. Een getuige heeft haar dus gespot, dat ze heel traag en voorzichtig alleen aan het wandelen is richting het huis eigenlijk van haar beste vriendin. Daar zou ze dus terug van haar feestkleed in haar werkkleren zijn, zich hebben omgekleed, heeft ze afscheid genomen van haar vriendin en is ze tegen 4 uur, heeft ze de huis daar tegen 4 uur terug verlaten.
Ja, en ze werd dan nog eigenlijk 2 keer gezien. Om 4:15 en 10 minuten later. En Mary zou telkens alleen geweest zijn op die momenten. Nu, Abraham Thornton wordt eigenlijk vrijwel onmiddellijk ondervraagd ook, als ze dat te weten komen. Maar die is echt in shock als die hoort dat Mary vermoord is. Mm-hmm. Want ze is volgens de politie wellicht gewurgd. En verkracht. Maar hij zegt van, ik kan echt niet geloven dat ze dood is, want ik was bij haar tot 4 uur deze ochtend, zegt hij. Mm-hmm. En hij lijkt wel echt oprecht, want hij heeft het precies ook echt niet door dat hij de hoofdverdachte is in heel inderdaad. Deze situatie.
Ja, maar hij is in shock dat ze dood is en dan is hij zo van, oké, en jullie denken dat ik dit gedaan heb. Ja.
Ja. Dus hij zegt van, ja, later die dag is hij dan toch opgepakt geweest door de politie en hij wordt dan nog meer ondervraagd over die voorbije nacht. En daarmee geeft hij eigenlijk wel toe van, ja, oké, we hebben seks gehad. Dat zijn jonge mensen. Mm-hmm. Maar hij heeft...
Het is Pinksteren, verdomme.
We be tripping.
Yes.
Maar... Hij ontkent wel echt dat hij haar zou verkracht hebben en vermoord hebben. Want zoals ik het heb begrepen, is dat ze eigenlijk dus nadat ze afscheid hebben genomen van Hannah en Benjamin, zijn ze eigenlijk hand in hand verder gewandeld naar een veld en hebben ze zich daar ergens neergezet op een soort van bruggetje waarmee je over een omheining kunt. En daar zouden ze dan 5 minuutjes gezeten en gebabbeld hebben. En dan zou op dat moment daarna dus Mary teruggelopen zijn naar Hannah. Om zich om te kleden.
Ja, zeer herkenbaar. Ik ben ook heel vaak in het midden van het veld gaan zitten. Na een feestje. Nee? Maar misschien is dat ook gewoon omdat mijn scoutslokalen in de velden liggen. En als je zo even een private conversation met iemand wou...
Ja, dan... again, ik heb nooit bij de scouts gezeten. Hè, dus I cannot relate.
Nee. En jij woont dan ook in de hoofdstad van Limburg, dus...
Oh ja, zeker. Zie, dat kan geen veld in de nabijheid te bespreken. Nee. Ah. Ik heb ook mijn fair share of velden gezien, hoor, in mijn jeugd.
Oké, dan is het goed. Gelukkig, ben je zonder een veld.
Maar goed, waar waren we?
Ja, waar waren we?
Ja, doe maar.
Dat Mary inderdaad dus vertrokken is naar Hannah om daarvan kleren te wisselen. Abraham vertelt daarover dat hij mee is geweest naar dat huis. En dat hij daar dan... dus dat Mary tegen hem zei, ik ga even naar binnen, ik ga mij omkleden, wacht hier op mij. En Abraham heeft braaf gewacht voor de woning, maar Mary kwam maar niet naar buiten. En op het moment dat hij daar dan zat, zijn er 3 andere getuigen die hem hebben gezien, die hem daar hebben zien wachten op Mary, die dat dus bevestigen. En een van die mannen, John Hayden, dus een van die getuigen, zegt, ja, dat klopt, ik heb die gezien. En ik heb zelfs een kwartiertje met hem gebabbeld. En hij zag er niet echt in paniek uit of zo. Het was gewoon wat chit-chat. Wat heb jij gedaan op Pinksteren?
Hoe gaat het met jou, metselen?
Ja, voilà, zoiets. Dus niemand van die 3 getuigen had zoiets van, ja, het is niet echt, hij zag er niet echt raar uit, Abraham. Alles leek wel oké.
Inderdaad. Dus, ja. Maar ja, goed, ondanks het gebrek aan bewijs en moest Abraham toch voor een rechter en een jury verschijnen.
Ja.
Dat was dus in augustus. En eigenlijk... Heel het dorp was overtuigd dat Abraham schuldig was. Hè. Ze, die hebben zich echt voor het gerechtsgebouw verzameld, omdat ze eigenlijk allemaal als eerste wilden horen dat Abraham schuldig was.
Ja.
Maar de jury, echt na amper 6 minuten overleg te hebben, komen ze eigenlijk tot het verdict dat Abraham onschuldig is.
Ja, klopt.
Wat ik wel straf vind.
6 minuten is zeer kort... en ik heb ook ergens eens gelezen dat als een jury minder dan 3 uur vergadert, je echt, 80% meer kans hebt om schuldig te worden bevonden.
Ah, oké.
Dat er sneller een consensus is over schuldig dan over onschuld.
Ja.
Ik heb nog een beetje extra info over hoe het proces is verlopen.
Ah, oké, doe maar.
Ja, want dus... er was effectief geen bewijsmateriaal, maar ja, de aanklager moest natuurlijk wel met een soort van theorie komen. En die zeggen, dus die beschrijven de nacht van Abraham en Mary, dat Abraham eigenlijk een poging heeft gedaan om Mary te verleiden, maar dat zij daar niet op is ingegaan, dat ze op dat moment in dat veld waren en dat hij dan eigenlijk een poging heeft gedaan om haar te verkrachten. En dat ze dat zou kunnen kloppen. Dus dat Mary zich niet heeft kunnen verdedigen, want postmortem hebben ze haar maag onderzocht en ze zou de afgelopen 24 uur niet gegeten hebben. Dus dat zou kunnen wijzen op het feit dat ze ofwel zou zijn flauwgevallen van de aanval op haar, of dat ze inderdaad gewoon de kracht niet had om zich te verzetten en dat ze zou zijn flauwgevallen tijdens de verkrachting, dat Abraham in paniek zou zijn geslagen en haar daarom in die ondiepe put met water heeft gegooid en dat ze daarin dan verdronken zou zijn.
Oeh.
Dat is dus wat de aanklager beweert. Allee, of ja. Dat is hun verhaal.
Dat zou dan een soort van motief...
Dat zou het motief moeten zijn. En ze roepen dan ook nog twee arbeiders op, William Lavelle en Joseph Bird. En ze gingen daarbij, want ja, DNA dat bestond natuurlijk totaal nog niet, maar ze wilden zich focussen op voetprinten die gevonden zijn in het veld.
Ja.
Kan werken. Dus die twee getuigen worden opgeroepen om in het veld eigenlijk die schoenen van Abraham te matchen dan met die voetprinten. En in eerste instantie zeggen ze, ja, dat is een match. Maar achteraf, tijdens het proces, zeggen ze dan wel, ja, toen wij daartoe kwamen, had het wel al 2 dagen geregend. Dus eigenlijk is het toch niet zo simpel om die footprinten te matchen. Ja, voilà. En dan verder dat er eigenlijk op het lichaam van Mary... op seksueel vlak eigenlijk bij de autopsie niet is gebleken dat de seks ongewillig zou gebeurd zijn. Dus het zou gaan over seks waarin is toegestemd. We zijn 18, 17. Ik weet niet in hoeverre dat ze dat toen al zo nauwkeurig konden bepalen. Of iets vrijwillig of niet.
Of ze verkrachting zo serieus namen.
Ja, voilà. Ja. Ik weet niet, aan de hetze rond het proces denk ik wel dat ze deze zaak vrij serieus namen.
Omdat iedereen haar natuurlijk wel kende, hè?
Voilà. En dan zijn verdediging, die hebben dan eigenlijk iets heel logisch gedaan. Die hebben dan een soort van grondplan getekend, ik heb dat ook online teruggevonden, waarin dat ze dan een beetje de weg tekenen die dat, Mary en Abraham afleggen. Inclusief waar getuigen hebben gezien. En dan hebben ze de tijd berekend. Hoe lang Abraham zou moeten stappen om rustig aan te komen aan dat huis, om juist gespot te worden. En dan hebben ze berekend dat hij in totaal dus eigenlijk maar 11 minuten zou hebben gehad voor de verkrachting en de moord. Tezamen. Als alles klopt volgens de getuigen die hem dan gespot hebben achteraf aan dat huis om 4 uur.
Dat zou kunnen, hè?
11 minuten. Strekke timing.
Ja, maar dat is niet... Allee, ik heb geen idee van hoe lang dat er allemaal zou kunnen duren.
Nee, maar in 11 minuten iemand... Want ze gaan er eigenlijk vanuit dat het, als het een moord is, dat het niet met voorbedachte raden was, hè, dat het eerder een soort van ongeluk was. Mm-hmm. Dan is 11 minuten wel heel snel om te denken, ik moet dit lijk verstoppen en... Ja, ik weet het niet.
Ja, maar je hebt soms, heel veel mensen hebben ook zo die fight-or-flight-reactie. Hè?
Dat is waar.
Iemand anders aanrijdt of zo, dan zijn er heel veel mensen die gewoon op dat moment beslissen van... Oh, ik moet weg.
Ja.
En ik denk dat dit misschien wel hetzelfde geweest kan zijn. En als ze het gedaan heeft en dat je misschien dan achteraf wel gedacht hebben van... Fuck, wat heb ik gedaan?
Ja, misschien wel, ja. Maar ik vond het een goede poging tot verdediging. En het is blijkbaar gelukt, hè, want hij wordt in eerste instantie vrijgesproken.
Ja, inderdaad. Maar ja, bon. sommige mensen zijn daar niet blij mee. En in tegenstelling tot nu... nu zou niemand dan nog kunnen aanklagen van of dat iemand schuldig of onschuldig is. Als dat vaststaat, staat dat vast. Dan kun je alleen nog maar ingaan op procedurefouten. Bij ons toch in ieder geval, als ik het goed heb. Maar we zijn het begin van de 19e eeuw en het is nog een totaal andere wereld.
Mm-hmm. Love it. Alles kan.
Alles kan daar nog. En de broer van Mary, William, die eiste eigenlijk om meteen een tweede rechtszaak. En dat komt er ook van, mm-hmm. want op 17 november 1817 moest Abraham een tweede keer terecht staan. En ondertussen was die moordzaak echt al nationaal nieuws geworden ondertussen. Ja, hè? Dus iedereen wist wie Mary was, iedereen wist wie Abraham was. Er gebeurt dan iets raar, want de rechter oordeelt dat Abraham dan gebruik mag maken van de archaïsche wet trial by battle.
Ja, zot, want Abraham moet dan toch enige vorm van rechterlijke kennis hebben of toch mensen hebben hem geadviseerd. Want het was een wet die totaal niet gebruikelijk was. En hij is er zelf mee op de proppen gekomen. Dus hij heeft het zelf voorgesteld om deze wet toe te passen.
Ja, inderdaad. Dus dat is apart. Nu, wat houdt dat eigenlijk precies in? Dus hij zegt van ja, nee, ik ben nog steeds onschuldig. En om dat te bevestigen of te bekrachten, moest hij van de beschuldigde bank een handschoen op de grond gooien.
Mm-hmm.
En dat was eigenlijk het symbool dat hij William, dus de broer van Mary, uitdaagde tot een gevecht, tot de dood, tenzij een van hen zich overgaf of gedood werd tijdens het gevecht.
Ja.
En het zou dan dus zijn van als William de uitdaging aan zou gaan en zou winnen, ja, dan was Abraham sowieso dood.
Ja.
En dan had William gerechtigheid. Maar als Abraham won, dan zou hij alsnog een vrij man zijn, maar wel ook nog steeds iemand vermoord hebben. Maar bon, dat mag, want het is trial by battle. Mm-hmm. Maar er kwam natuurlijk ook wel heel veel kritiek op. William was er ook niet meteen voor te vinden, maar de rechter zei van ja, it's the law of England. Dus ja.
Dit is echt zo goed voor een shot in de film. It's the law of England.
Order.
Die witte pruiken en met zijn hamer op de tafel aan het kloppen. Ja. Ik ben echt voorstander van de wet toepassen zoals het kan. Dus ik vind echt een goede move eigenlijk van Abraham.
Zeker. Waarom daar niet gebruik van maken als het kan, hè?
Mm-hmm.
Dus ja, William heeft dan eigenlijk een jaar om daarop te antwoorden. Van of dat hem dat wil doen of niet, of dat hem ingaat op die challenge of niet. Dus een jaar gaat voorbij en heeft nooit gereageerd op die trial by battle. Dus dat betekent dat Abraham een vrij man is. En dat is eigenlijk de laatste keer dat een trial by battle was toegelaten. Daarna is dat eruit gehaald uit de wet. Toch wel sneu voor Abraham. Net omdat dat zo'n nationaal nieuws was geworden, is hij dus nooit meer aan het werk geraakt. Heeft nooit geen job meer gevonden. En is dan naar de Verenigde Staten verhuisd.
Ja. Ik vind het zot. Ik zou... Want we hebben het daar straks misschien kort al even gezegd, maar onze Abraham was metselaar, bouwvakker. Ik weet niet wat dat de broer van Mary zijn job was, maar ik zou ook niet willen vechten tot de dood tegen een bouwvakker. Dat zijn mensen die echt superveel kracht hebben en dagelijks buiten zijn. Dus ik snap wel dat de broer van Mary het heeft laten gaan. En ik heb vandaag ook een foto teruggevonden van de handschoen die Abraham in de rechtbank op de grond heeft gegooid. Dus ik stelde mij daar van alles bij voor. Een werkhandschoen of zo'n zwarte lederen handschoen. Het is een witte wand, geborduurd met roze en blauwe bloemen. I kid you not.
Romantisch.
Ja, en het is recent bij Christie's, dat is een veilingshuis in Groot-Brittannië, voor iets meer dan £6,000 verkocht. Ja.
Ah, wel cool dat dat nog bestaat.
Ja, vind ik ook echt. Ik heb ook, want normaal voeg ik 10 foto's toe, ongeveer. Als ik er maar minder heb. Maar ik probeer altijd 10 te vinden over de zaak die we brengen. Maar ik heb los al 20 foto's van deze zaak.
Echt?
Uit 1817. Omdat die zaak zo leefde in Groot-Brittannië, zijn er keiveel portretten getekend van Abraham, van Mary. Er waren postkaartjes te koop van this is the place Mary Ashford was murdered. Met dan zo wat bomen en een put. Ja, echt zoveel van te vinden. Dus ik weet nog niet hoe ik het ga doen.
We kunnen een paar postjes maken of zo. Hè? We zien wel.
Ja, ik ga misschien er wel meerdere moeten posten.
We doen wat we willen, hè, Laura?
Ja, YOLO.
Maar goed, dat wil dus eigenlijk zeggen dat de eventuele moordenaar vrij is en er is verder ook nooit meer iemand veroordeeld of beschuldigd van die moord. Maar wat ik mij wel afvraag, aangezien Abraham zegt van ja, ik had er zitten wachten totdat ze terug buiten kwam.
Ja.
En ze is niet gekomen. En dan denk ik, zou er iets bij Hannah gebeurd zijn? Bij haar beste vriendin?
Ik denk oprecht dat hij het niet heeft gedaan.
Ik denk het ook niet. Gewoon zijn eerste reactie al.
Zijn eerste reactie, en als je eigen leven wilt bevechten, dat is echt wel je eigen leven opofferen om te zeggen dat je iets niet hebt gedaan, dat is wel echt maf.
Ja, zeker. Absoluut.
Ik heb nog een paar dingen dat ik wil erover zeggen. Ik had echt veel tijd vandaag, sorry daarvoor. En ik ben op een blog gekomen van Naomi Clifford. En zij heeft ook een boek geschreven over The Murder of Mary Ashford. Ik heb er gewoon een paar zaken uitgehaald die ik interessant vond. Die de tijdsgeest ook wel enorm weergeven. Hè? Want er wordt heel hard geteld op die getuigen. Mm-hmm. En er wordt aan die getuigen gevraagd, want we zijn 1817, niet iedereen heeft een gsm of een juist lopend horloge aan zijn pols hangen. Dus er wordt gevraagd, hoe zeker zijt je van het tijdstip dat je geeft? Oh, ja. En hoe berekent je de tijd? En zo is er iemand die in die rechtbank wordt ondervraagd, die zegt, ja, ik ben vrij zeker van de tijd, want ik ben thuisgekomen na de Pinksterfeesten. Dus dan stel ik me echt zo'n half dronken man voor. En dan heeft mijn vrouw nog gevraagd om 2 koeien te melken. Dat duurt ongeveer 10 minuten. En toen ik dan binnenkwam, zei mijn vrouw hoe laat het was. Dus ik heb dan 10 minuten afgetrokken van de tijd dat zij heeft gezegd. En dat is de tijd die ik u heb door... Dus tijd was heel moeilijk te vatten toen. Mensen zeggen wel, ik heb hem gezien om 3:45, maar die hadden geen Casio polshorloge aan.
Daar had ik nog niet bij stilgestaan.
Ik ook
inderdaad.
Totaal niet, maar ik vind het wel heel interessant. En dan een tweede ding is dat er 2 jaar voordien een gelijkaardige verdwijning en moordzaak gebeurd is in Birmingham, waarbij dat ze toen ook gebruik hebben willen maken van die footprint... herkenning. Dus in de modder was ook een footprint die dan gematcht werd aan een verdachte. Mm-hmm. En toen is er die footprint zat vrij diep in de aarde. En de man die verdacht werd, was ook nogal zwaar gezet. En dat zagen ze toen als het sluitend bewijs dat hij de dader was. En die man is opgehangen geweest, dus schuldig bevonden en opgehangen geweest, omdat die footprinten vrij diep in de aarde zaten.
Oh my God.
En hij iets te veel woog. Ja.
Oh. Nee.
Ja, zot, hè. Dus thank God voor DNA-bewijsmateriaal. Want ja, je kon echt wel een loopje nemen met de realiteit toen.
Oh my God.
Ja. Voilà.
Maar denk je dat Heine er misschien voor iets zou kunnen tussen zitten?
Maar ik weet het niet, want hoe dat ik me dat zie, dat zijn jonge vrouwen van 20 die iemand leren kennen op een feestje. Dat is iets universeel en van alle tijden. Ik denk echt dat die Henna gewoon bezig was met die boy dat ze heeft opgescharreld op dat Pinksterfeest.
Ja, wie weet.
Het ding is wel, Pinksteren werd vroeger blijkbaar dus effectief zwaar gevierd. Het ging ook zo wat samen met het begin van de lente, hè, omdat dat zo in mei, juni, al even het begin van de zomer viel. Dus er waren altijd wel hele grote feesten rond die periode. Er liepen op dat moment sowieso mensen rond in dat dorp, boven hun theewater. Dus vanaf het moment dat Henna inderdaad effectief, en ze is een paar keer alleen gespot, alleen liep, denk ik dat ze sowieso in gevaar was, omdat ze een vrouw alleen was in het donker. Mm-hmm.
Dat denk ik dus ook inderdaad. Als het niet, als er niks bij Henna gebeurd is, waar ik ook wel vanuit ga, ik vind het gewoon raar dat hij heel lang op haar heeft moeten wachten. Maar bon, hij had geen uurwerk, dus wie weet.
Dat weten we niet.
5 minuten zitten wachten, ik weet het niet.
Ja.
Maar dan denk ik inderdaad ook dat ze afscheid had genomen van Abraham. En dat ze dan dacht van, ik ga toch eerst terug langs Hannah om mijn werkleren te halen.
Ja.
En dat ze daar, inderdaad, ze zal misschien ook wel wat moe geweest zijn ondertussen. Het was ondertussen 4:15. Allee, hè, een beetje, hè, omdat ze traag wandelde. Ze zal wel wat gedronken hebben ook, als ze dan niks gegeten had. Dus ja, het verbaast me niet. En ik denk dat ze inderdaad op dat moment heel kwetsbaar was.
Ja,
inderdaad.
Helaas gewoon een kwetsbare vrouw, omdat het middernacht of na middernacht is. Sukt, hè? Sukt. En dat is vandaag de dag helaas nog altijd zo. Want, Silke...
ik dacht dat wij gingen afsluiten nu dat dit het was.
Och, je kunt slecht liegen.
Ik weet het. Ik zou echt ook nooit mee aan de mol kunnen doen.
Nee. Oh, wie is uw mol?
Wel.
Hier is een thesis al over geschreven, precies.
Aniek, mijn lief, die denkt dat het heel erg Jolien is.
Ja.
En dat volg ik ergens wel, maar ik zou ook niet verbaasd zijn als het Doreen zou zijn.
Oh,
Ik zou Doreen de Max vinden als mol.
Amai, dat is mijn droommol. Die vrouw, dat is mijn droomvrouw, sowieso.
Sowieso, gewoon moet je verder kijken.
Ah, mannekes, love her. En ook die opdracht deze week met dat drinken en dat eten. Ik heb mij kapot gelachen.
Dat is mijn droomopdracht.
Ja, voor mij alles.
Voor mij alles.
Maar heb ik je al eens verteld? Ik speel regelmatig mee met de Lotto of met Euromillions. En mensen vragen dan altijd, wat gaat je daar dan mee doen? Ik ga geen villa in Spanje kopen en ik ga ook geen Ferrari kopen. Weet je wat het eerste is? Ik heb daar echt al over nagedacht. Hè. Het eerste wat ik zou doen, gewoon om je zo kort even belangeloos geld uitgeven. Het eerste dat ik zou doen, is ik zou naar de frituur gaan en ik zou zeggen, voor mij alles alstublieft. En dan zou ik al die vleesjes met al mijn vrienden opeten.
Oh, schattig. Ja. Nee, ik dacht dat je ging zeggen dat je naar een all-you-can-eat restaurant zou gaan.
Nee, dat vind ik gortig. Ik wil gewoon alle vleesjes van de frituur.
Ik weet al wie ik niet meeneem als ik de lotto win.
Ga jij naar een all-you-can-eat restaurant? Is dat eerst wat je doet met al je geld?
Nee. Ik ben ook nog nooit naar een all-you-can-eat restaurant geweest.
Nee.
Ik heb daar eigenlijk nog niet zo over nagedacht. Ik denk dat ik een deel op met spaarrekening zo.
Nee, maar Sweet, ik bedoel dat je het echt zo één uitgave doet. Je moet één... Dat is gewoon zo. Als je heel veel geld wint, dat is zo. Dat is wetenschappelijk bewezen. Silke, neem het van mij aan. Dan moet je één zotte uitgave doen.
Eén zotte uitgave.
Echt zo dat je niet kunt verantwoorden als je niet de lotto wint.
Weet je, ik kan er echt zo niet in.
Oké, laat het weten tegen de volgende keer.
Ah, wel, dat is goed.
Ik wil ook van andere mensen horen. Eén, of jullie naar mijn frituurparty komen, als ik de lotto win. En twee, wat jullie zouden doen met het geld.
Ik wil dan ook trouwens, Laura, op je frituurparty een karaoke-installatie.
Ja, maar dat is geen zotte uitgave.
Ik wil dat. Dat is gewoon een vereiste. Okay, dat moet daar gewoon staan.
Oké, dat is goed.
Dat mag het goedkoopste zijn. Goed, we regelen dat. En nu moet je nog winnen, oké?
Okay? Ja, nu moet ik nog... Maar nu speel ik even niet. Het zijn onzekere tijden. En nu mag ik ook... Nu, als ik nu win, mag ik niet eens een frituurparty houden.
Ah, nee.
Ja, dus ik moet even wachten. Want stel, als ik nu win, dat zou echt sneu zijn. Dan moet ik een frituurparty met mijn lief doen. Dan gaan we ons altijd weer overeten. En er is geen plaats in het ziekenhuis nu.
Nee, wacht dan nog maar even, je hebt gelijk.
Voilà.
Dan houden we dat voor in juni of zo. Hè?
Ja,
hopen dat dan alles onder controle is.
Ja. En mijn mol is Alina.
Alina, ja. Waarom?
Omdat ik weet het niet, gewoon buikgevoel.
Ik vind dat heel moeilijk. Ik heb er nog nooit goed op gezeten.
Ik heb er ook nog nooit op gezeten. Hè. Voor alle duidelijkheid, voor alle seizoenen ben ik er altijd compleet naast. Maar echt helemaal naast.
Ik had het vorig jaar wel, naar een van de latere afleveringen had ik het wel goed. Omdat in het... Oké, nu zijn we echt alweer aan het uitweiden. Hè, maar
dit is trouwens een podcast over de mol.
in het dagboek vorig jaar kwam... ik weet niet meer hoe dat ze heet. Gebruikte ze het woordje fijn.
Ja.
En fijn is iets wat ik ook heel erg vaak zeg. En volgens mij heel erg typisch Limburgs is om te zeggen.
Ja.
En de mol kwam uit Limburg, dus toen wist ik... Ah, zij is het. Maar ik weet niet meer hoe dat ze heet.
Elisabeth, denk ik, was de
Elisabeth.
Vorig jaar.
Ja, ik wou Elisabeth zeggen. Elisabeth, denk ik. Dus vorig jaar had ik het uiteindelijk wel goed, maar dat is echt zo'n wilde gok altijd.
Ja. Maar dit is echt iets waar ik elke week dus nu naar uitkijk in quarantainetijd.
Ik ook, heel erg. Ik vind dat echt gezellig om naar te kijken. Ja. Top programma.
Ik zou echt graag eens meewerken. Maar ik heb ook wel al gehoord dat het heel zwaar is om eraan mee te werken.
Ah ja, dat zal wel. Ja. Ja. Maar niet meedoen?
Ik heb enorme angsten als ik ooit op tv kom, dat mensen mij echt gaan haten.
Ja,
Je zou het niet denken, maar ik ben niet zo likable als ik link.
Jawel.
Nee, maar ik denk dat ik niet zo sympathiek zou overkomen. Mijn moeder daarentegen, het is echt tijd dat er een realityprogramma met mijn moeder komt.
Ah ja, met Sabine, hè?
Ja, ons Sabbe, echt.
Ons Sabbe.
Dat is echt waar. Dat is echt
dan
mijn...
moeten we dat regelen, hè?
Ja, dat is mijn plan. Dat is mijn idee voor tijdens coronatijd, om een reality show met mijn moeder op poten te zetten.
Ah wel, en als je dan de lotto wint, dan heb je meteen je fonds, hè?
Zot, dat ga ik niet in een programma met mijn moeder steken.
Allee, voor Sabbe.
Dus we zijn een podcast over true crime.
Goed, zullen we verder gaan? Want,
ja, we gaan verder, want hier stopt het niet.
We zijn er nog niet, hè?
Nee, zot, hè?
Nee, ik doe even gewoon een fast forward naar 157 jaar later.
Yeah.
Specifiek naar 26 mei 1974. En die avond is Barbara Forrest, een 20-jarige pedagoge, denk ik, of iemand die met mijn kinderen werkte, alleszins,
mm-hmm.
Samen met haar vriend Simon naar een kerkdienst geweest. En ze is later op stap gegaan in verschillende pubs in Birmingham om wat het dan noemt Bank Holiday Monday te vieren. Maar dat is ook Pinkstermaandag.
We zijn nog steeds aan het trippen op Pinkstermaandag.
Zeer zeker. Ze was zich ook gaan omkleden bij haar beste vriendin. En om 1:00 s'nachts besliste het koppel eigenlijk om... Ja, van oké, het is goed geweest, we gaan naar huis. En Simon heeft Barbara nog naar de bushalte gebracht.
Mm-hmm.
Waar ze bus 67 zou nemen. En hij heeft haar daar gewoon afgezet. Hij heeft dus niet gewacht totdat de bus is gekomen. Hij is daarna gewoon weggegaan. Maar Barbara is dus die nacht niet meer thuisgekomen.
Nee, inderdaad. Ja, en ze wordt de volgende dag helaas vermoord en waarschijnlijk verkracht teruggevonden.
Ah, ik dacht dat ze pas op 4 juni werd teruggevonden.
Oh, sorry, dat wist ik niet. Oké, ja, dat kan.
Ja, dus ze is in de nacht van 26 op 27 mei verdwenen.
Ja.
En dan wordt daar, hoe ik het heb gelezen in ieder geval, is dat pas een paar dagen later op 4 juni, dus haar halfnaakte lichaam werd teruggevonden door een man. Ja,
ja. En ze wordt teruggevonden in Pipe Hayes Park. Klinkt niet zo bekend. Dat het park ligt op het domein waar vroeger de molens stonden. Want het lichaam, ik ben raar aan het spreken, het lichaam van Barbara werd teruggevonden op 200 meter van de vindplaats van Mary Ashford's lichaam. Ja. Meer dan 150 jaar later.
Bam! Daar zitten we.
Ja, en daar stopt de vergelijking niet, hè?
Nee. Ik ga verder op het onderzoek van Barbara. Dus er zijn echt, volgens artikels die ik heb gelezen, 100 inspecteurs mee aan de slag gegaan.
Mm.
Want... Ja, maar de moeilijkheid is eigenlijk van niemand had Barbara nog gezien sinds dat Simon haar aan de bushalte had afgezet.
Ja.
Ook de buspassagiers hadden Barbara niet gezien, dus heeft ze de bus dan wel genomen? Dat is de vraag. Of is ze ontvoerd? Heeft ze een lift gekregen van iemand die ze niet kende of net wel kende? Ik vraag mij dan meteen af, waarom werd Simon niet verdacht?
Omdat ze 150 jaar eerder de boyfriend wel al hadden verdacht en dat is hun slecht bevallen, dus dat wouden ze nu zeker niet nog eens.
Nee.
Nee, ik weet het niet. Vind ik ook heel raar.
Dat vind ik vind het raar dat we daar niet meer over vinden. Ook toekoor over Barbara vinden we niet veel informatie.
Nee.
En dan duikt er opeens een getuige op. En die zegt dat hij een blauwe auto had gezien die geparkeerd stond vlak bij de plek waar Barbara haar lichaam werd gevonden op het moment dat ze zou vermoord zijn geweest. En al snel krijgt de politie een verdachte in het vizier, namelijk de man genaamd Michael Ian. En let nu op, Thornton. En van waar kennen we die naam? Van
Abraham
Thornton.
Thornton! Oh my god!
Dat is creepy, hè?
Fucking creepy.
Wie was die Michael? Was een collega van Barbara. En de politie had eigenlijk bloedvlekken op zijn broek gevonden. En zijn moeder had hem blijkbaar een vals alibi gegeven. Dus hij werd echt stand-de-pede aangeklaagd.
Mm-hmm.
Maar in die rechtszaak, ook hij, net zoals Abraham, wordt niet schuldig bevonden, omdat er te weinig bewijs is.
Ja.
En in 2012, want dus opnieuw wordt er weer niemand anders in beschuldiging gesteld, of er zijn weer geen andere verdachten. En de ouders en zus van Barbara willen in 2012 dat de politie opnieuw naar de zaak kijkt. Omdat dat bloed dus in 1974 uiteraard nog niet getest kon worden op DNA. Mm-hmm. Maar een van de politiechefs die zegt van probleem, die samples die zijn of verdwenen of ze kunnen niet meer gebruikt worden. Want als we ze hadden, zouden we ze zeker voor een cold case gebruikt hebben.
Ja.
En dan denk ik, hoe kan dit nu weer?
Ja,
het, leg het mij eens uit, Laura.
Wel, ik ga het u eens uitleggen. Omdat in 1974 DNA nog niet bestond en ze niet wisten hoe ze dat moesten bewaren, denk ik. En gewoon niet weten hoe dat ze dingen in ideale omstandigheden moeten bewaren.
Nee, nee, daar kan ik ook wel van uitgaan, hoor. Maar het is gewoon, ja...
Die denken volgens mij letterlijk, oh, ik stop bij een bruin envelop en over 30 jaar zal dat er nog wel top uitzien. Niet vergeten dat ze dachten, in de jaren 80 dachten ze dat we in de jaren 2000 vliegende skateboards gingen hebben. Hè? Ik heb er nog niks van gezien. Dus,
Nee, dat zou ik wel echt heel graag willen, een vliegende skateboard. Ik kan dat niet, hè, skaten, maar ik zou dat wel echt graag willen.
Amai, dat zou ik ook echt graag willen. Ik heb niet meer zoveel gevonden over de zaak van Barbara, maar ik wil gewoon wel graag een kleine vergelijking maken tussen Mary en Barbara.
Want dit is echt bizar.
Dit is zo bizar. En er is maar één mogelijkheid. Nee, er zijn twee mogelijkheden. Of er is een geest die de beide vrouwen heeft vermoord, of iemand die in de tijd reist. Dat zijn mijn twee opties.
Of reïncarnatie.
Ja, inderdaad. Sorry, die was ik vergeten. Dat zijn de enige drie opties in deze zaak. Oké, dus de maanden voor ze sterven hebben Mary en Barbara beide een gevoel dat er iets slecht gaat gebeuren in hun leven. Mary Ashford zou tegen haar beste vriendin Hannah, de mama van Hannah, verteld hebben dat ze een slecht gevoel had over de week die er zat aan te komen, de dag dat ze werd vermoord. En Barbara zou tegen een collega ook hebben gezegd dat het haar ongeluksmaand ging zijn. Ik weet het gewoon, ik voel het aan mijn water. Deze maand is niet mijn maand.
Ja.
Effectief in de maand dat ze vermoord werd. Mary en Barbara waren allebei 20 jaar oud op het moment dat ze zijn vermoord. En dit is zo raar. Ze zijn jarig op dezelfde dag.
Maar wat, ik heb er drie vraagtekens bij gezet, want ik kon dus niet de data terugvinden. Heb jij die gevonden? De data dat ze...
Nee, maar ik geloof zo'n dingen blindelings.
Oké, maar dan ga ik mee. Dan ben ik neutraal.
Nee, ik heb het gewoon in verschillende artikels teruggevonden en ik weet dat dat geen garantie is, maar ik vind dat een goede versterking. En er zijn gewoon al zoveel toevals dat dit gewoon eentje extra is.
Ja, maar we gaan verder. Sorry
ik denk
dat
ik het
flow
echt.
Onderbrak.
Ik denk het echt. Nee, geen probleem. Ze zijn beide gestorven of vermoord nadat ze zijn uitgeweest en gaan dansen met vrienden. Mary is gaan uitgeweest in de Tyburn House Inn met haar vriendin Hannah. Daar leert ze dus in Abraham Thornton kennen. Wat wil ik nu zeggen? Dat ze dat dan een soort van love interest is en dat Barbara dus ook met haar vriendje weg was. Dus dat ze beide geaccompagneerd waren door een mannelijk individu dat ze graag hadden. Ze zouden allebei verkracht zijn, maar ja, dus dat wordt in twijfel getrokken bij Mary. Maar ik ga er wel vanuit dat ze wel verkracht zal zijn. Ze zouden ook beide gewurgd zijn. Tot de dood. En dan effectief gewoon het zotste van allemaal is dat de beide verdachten dezelfde familienaam delen. Bij Mary is het dus Abraham Thornton en bij Barbara Michael Ian Thornton.
Echt heel, heel, heel bizar. Er is ook echt geen verklaring voor te vinden. Het is echt gewoon stom toeval, denk ik.
In hetzelfde dorp, op dezelfde plek, dezelfde leeftijd, dezelfde dag... zelfde dader, of de familienaam van de dader. Ik vind het echt zo crazy.
Zou er het paranormale mee gemoeid zijn?
Ongetwijfeld. Heel Bob.
Kasper nee, geest.
Ik weet het niet. Nee, sowieso niet. Ik had gewoon nog graag willen weten of Thornton een veel voorkomende familienaam is.
Ja. Nu, het... Ik heb geen idee. Ik ben verder ook niet gekomen dan deze informatie te vinden.
Ja, same.
En ik ben niet zo snel geneigd om te geloven in paranormale zaken. Gewoon omdat ik heel erg bang daarvan word, heel snel. Dus ik ontken dat gewoon in alle toonaarden dat dat zou kunnen. Dus ik hou het bij toeval.
Fout, toeval. Ja, waarschijnlijk wel, hè. Maar dit is weer zo... Dit vind ik super interessant, hè. Zo'n zaak waar dat echt ook weer inderdaad iets goeloes aan is. Zo raar. En zo spijtig van beide gevallen, hè. Die meisjes hebben waarschijnlijk een hele fijne avond gehad. En dan Ja, gewoon zot dat je als vrouw dus echt niet, nog altijd niet, 150 jaar later. En we zijn nu ook weer zoveel jaar later, maar je kunt nog altijd niet... Kijk naar Julie van Espen, we hebben het al veel gezegd, maar je kunt nog altijd als vrouw niet zorgeloos alleen over de straat als het donker is.
Ja, ik heb terwijl ik aan het researchen was en terwijl wij het er nu over hebben, heb ik ook echt al heel vaak teruggedacht aan Julie van Espen.
Mm-hmm,
mm-hmm. Over ja, dat ook heel erg zal lijken op wat dat zij meegemaakt heeft.
Ja,
absoluut. En ja, wij kunnen ons niet voorstellen hoe dat moet zijn geweest voor deze vrouwen.
Nee.
Maar ik kan me wel iets voorstellen bij alleen over straat lopen en bang zijn. En
ja
dat is echt
en gewoon kut dat, dat er geen daders zijn of dat er niemand veroordeeld is. Hè. Ik denk dat voor het verwerkingsproces altijd helpt. Als er toch een persoon is die je de schuld kunt geven. Of dat je het kwaad een gezicht kunt geven of zo.
Mm-hmm. Inderdaad.
Dus daar ben ik ergens wel opgelucht bij Julie. Dat die persoon een gezicht en een naam heeft voor de slachtoffers.
Ja,
absoluut. Dat wel kan helpen.
Ja, dus dit was... De zaak, als jullie zelf nog theorieën over hebben, dan horen we ze graag. Wie weet hebben we toch nog iets gemist.
En blijf op Pinksteren dus echt weg uit Birmingham.
Ja, inderdaad. Zullen we overgaan op de suggesties?
Ja, zeker.
Doe maar.
Ik heb een neutrale suggestie gekozen deze week. Ik wil jullie van harte en met een warm hart www.podiumaanhuis.be aanraden.
Ja.
Ik weet niet van wie het uitgaat, maar het zijn allemaal theatergezelschappen die voorstellingen die ze reeds hebben gespeeld integraal op video online hebben gezwierd. Er zijn er heel veel, het zijn echt 4 pagina's vol, voorstellingen van Belgische theatergezelschappen die dus hun voorstelling... gratis te kijken zetten eigenlijk op het internet. Er zitten heel veel kindervoorstellingen bij. Mensen die thuis zitten met kindjes. Kan ik dat enorm aanraden. En als ik er eentje zelf mag uitkiezen, ik heb hem zelf live gezien, is The Only Way Is Up. En het theatergezelschap... Oh, fuck. Moet ik nu... Oh, ben ik ook aan het vloeken. Dat is van Joris Vermeulen en Boris van Severen, Campo. Boris van Severen gaan Belgische luisteraars misschien kennen, die speelt momenteel in GR5. Het is een hele fijne theatervoorstelling. Het is sowieso op beeld altijd, of achter de computer altijd anders. Maar het is misschien een fijne afwisseling voor films en Netflix en Tiger King. Ik ga zelf echt super graag naar theater. En met zo online naar een theatervoorstelling te kijken, beseft je hoe hard ik het mis. Maar het is misschien handig of leuk voor mensen die geen ervaring hebben met naar theater gaan en daar zo dan een drempel vinden. Is het misschien eens fijn om dat online te kijken. En misschien heb je de smaak zo te pakken en kan je na deze quarantainetijd eens live naar theater gaan. Voilà.
Goeie tip. Goeie suggestie.
Ja.
Ik heb weer een podcast in de aanbieding.
Ah, goed.
Ik heb een nieuwe podcast in de aanbieding. Het is een... De podcast heet Het Oort.
Mm-hmm.
Ik weet niet of je er al van gehoord hebt.
Ja. Ik heb nog niet geluisterd, maar goed dat je hem aanraadt.
Ja, ik heb... Dat is een nieuwe Vlaamse podcast en dat is ook de eerste fictiepodcast in Vlaanderen. Ja. Ik heb daar heel lang op gewacht. Ik luister ook heel graag naar fictiepodcasts. Fun fact, is gemaakt blijkbaar door een van onze luisteraars.
Mag hè?
Ja, door Ellen van der Heijden. Ik ben hierachter gekomen omdat iemand het in onze Facebookgroep had geplaatst. En dan blijkt inderdaad dat Ellen... Hallo Ellen.
Hey.
naar ons geluisterd heeft. Ik denk dat ze ook al eens een berichtje heeft gestuurd naar ons, maar niet 100% meer zeker van, maar ik denk het wel.
Cool.
Ik kan het wel echt aanbevelen. Er staat momenteel nog maar 1 aflevering online. Die is op 27 maart gelanceerd. En ik geloof dat ze elke week eentje online zet. Maar je kunt ook tegen betaling, denk €7, kun je ze allemaal in 1 keer aanschaffen. En ik heb de eerste aflevering dus beluisterd. En bij mij had het echt zo... Dit roept secte.
Ah, dus love it. Oké.
Okay. Echt goed. Ja, dus ik zal even zeggen waar het over gaat, misschien. Dus op 27 april 2019 worden de levenloze lichamen van 43 mannen en vrouwen teruggevonden in een mysterieus privébos. En aan de hand van teruggevonden dagboeken en audiofragmenten worden de laatste dagen binnen het bos gereconstrueerd.
Wow, deze is echt Heaven's Gate / Blair Witch Project of zo.
Ja, ik kreeg dus ook inderdaad dat gevoel al door naar de eerste aflevering te luisteren. En wat ik wel ook heel cool vind, is dat er ook bekende mensen hun stem hebben geleend de podcast, zoals Guga Baoul en Michel Cuvelier van Studio Brussel. Dus ik ben echt benieuwd naar de volgende aflevering. Ik ben echt super blij dat er nog eens een fictiepodcast gemaakt wordt.
Ja. En hoe lang duurt een aflevering?
Ongeveer 20 minuutjes.
Ah, oké. Okay, ja, want dus ik ben in deze coronatijden terug beginnen joggen. Dat is keigoed. Dan ga ik dat eens luisteren als ik aan het joggen ben.
Wel, jij gaat joggen met podcasts. Ik luister naar de podcast tijdens het eten.
Voilà, maar kijk.
Voilà, dat was het volgens mij.
Ja, dat was het.
Het zit er alweer op, zeg.
Het zit erop en dat is erg, want ik kijk hier zo hard naar uit.
Amai, ik ben ook echt iedere keer weer... Allee, ik heb het ook gezegd tegen u op voorhand dat ik weer zenuwachtig ben. Ja, ik heb toch altijd wat vlinders in mijn buik als wij gaan opnemen.
Oh, dat is omdat je mij ziet.
Sowieso. Ik mis u wel, hoor.
Ik mis u ook. Ik zeg het, ja, ik mis u enorm. Ik ben blij dat dit technisch werkt, maar in mijn hart werkt dit voor mij echt niet op deze manier.
Nee, het blijft raar. Ik zit hier alleen kava te drinken en zo. En ik heb ondertussen ook gemerkt dat het beeld veel trager binnenkomt dan het geluid.
Dus jij ziet mij zo lachen en dan hoort jij dat nog niet. Oh.
Ja, of ik hoor u lachen en pas nadien zie ik u lachen. Oh. Dus het heeft wel voor wat verwarring gezorgd bij mij, maar ik denk dat het in orde gaat komen.
Oké. Okay. Oh.
Maar het is, weet je, daarom ben ik dan ook zo wat zenuwachtig, omdat ik wil dat dit goed is en omdat jullie hier ook naar uitkijken en jullie ook wel dan hebben
naar
en zo.
Uitkijken, ja.
Dus ja, dus we zullen wel zien wat dat het geeft weer in de montage.
Ik heb nog iets wat ik moet zeggen. Amai, ik heb het niet opgeschreven, gelukkig dat ik eraan denk. Dus wij zijn vandaag 31 maart. En we gaan deze aflevering 2 april releasen.
Ja.
Morgen is het 1 april en ik weet dat het niet de omstandigheden zijn. Maar ik spreek dus in de toekomst, maar ik ga morgen, en dus voor jullie, ik heb gisteren een 1 april joke met jullie uitgehaald. Namelijk, ik ga dus in de toekomst spreken, maar het is niet zo... ik heb alle nummers uit onze playlist gehaald en ik heb daar Yellow van Coldplay ingezet als enige nummer. Maar ik ga dat dus niet... we gaan dat niet aankondigen. En volgende aflevering ga ik iedereen echt waar bij naam noemen dat mij daar een bericht over stuurt.
Dat is
die het
goed.
Zelf opmerken. Want goed. Ondertussen luisteren jullie en is het 2 april en zal de afspeellijst dus terug normaal zijn. Maar ja, kijk, de coronatijden doen gekke dingen met mijn brein en ik vond dat echt super gieren. En dus dat is onze 1 april grap, speciaal voor jullie. En ik hoop dat jullie hem allemaal massaal zien en ontdekken.
Ah ja, anders is dat wel wat gênant, hoor, zeg.
Ja, anders ga ik dus volgende aflevering beginnen met geen namen
Nee, dan doen we dat er niks is gebeurd.
Jawel, echt. Ik heb geen probleem met af te gaan als een gieter. Dat doe ik dagelijks.
Nee, dat is waar. Dat gaan we doen. Perfect. Oké, Laura, dat was hem dan, veronderstel ik.
Ja, dat was hem. Tot volgende week. Want ja, de maatregelen zijn verlengd. Dus dat betekent dat we zeker nog 2 weken afleveringen op deze manier gaan moeten opnemen. Maar dat betekent voor jullie natuurlijk wel dat we nog altijd wekelijks een aflevering releasen.
Ja, en dat vind ik ook superleuk dat we dat doen. Dat we dat beslist hebben. Dat we meer afleveringen kunnen maken voor jullie, maar ook voor ons.
Ja,
dan
hebben inderdaad.
We ook weer bezigheidstherapie.
Keep sane.
Ja. Inderdaad.
All right, goed.
Goed, afscheid nemen. Salutjes allemaal, hou jullie
bye
goed.
Bye,
hè? Da-da.